Welkom bij aflevering 32 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn-out coach Melissa Schouwman.
Goedemorgen.
Goedemorgen Melissa. Heb jij enig idee wat ik je nu ga vragen?
Nou, ik denk dat je gaat vragen waar gaan we het over hebben. Maar je zou ook kunnen vragen hoe is het met je?
Hoe is het met je?
Ja, ik ben een beetje verkouden. Ik heb ook een beetje een kriebelhoest.
Oh, dat is voor een podcast over het algemeen geen goede aanbeveling.
Nee. Dus ik hoop dat het goed gaat. We zitten gelukkig ook op afstand van elkaar.
Het is een grote tafel
grote
dit.
Tafel. Ja. We zitten in de lengterichting, dus dat gaat allemaal goed. Ik heb een watertje bij de hand. Ik denk dat het wel lukt.
Goed zo. Waar gaan we het over hebben?
Over stoppen met vitaliteitsbeleid.
Wat zeg jij nou?
Zo. Ja, we gaan er gewoon mee stoppen. We doen het niet meer.
En dan was er net vorige week de Nationale Vitaliteitsweek.
Ja, en de Week van het Werkgeluk ook nog.
Ook nog.
Dat valt samen. Ja. Dus vitaal en werkgelukkig, dat was echt het onderwerp. Nee, ja, Damian de Nijs had eerder een heel betoog hierover, over vitaliteitsbeleid. En hij zegt er allerlei dingen over waarvan ik denk, ja, daar zit echt wel wat in.
Wie is Damian de Nijs?
Dat is een bekende psychiater, een Vlaming. Filosoof ook, professor ook. Hij is hoogleraar aan de UvA. Mm-hmm. En hij is hoofd van de psychiatrie in het AMC.
En een van de drie Belgische psycho-golden boys samen met Dirk de Wachter.
Ja, en Paul Verhagen.
Ja, Dirk de Wachter had ook weer een stuk in het FD.
Ja, toevallig was dat gisteren. Ja.
Komt vast nog wel even voorbij.
Ja.
Ik vraag me wel eens af, die mannen die schrijven boeken, die geven lezingen, hebben die nog wel tijd voor gewoon een echte vak?
Ja, ik denk dat zij gewoon zo in die onderwerpen zitten en daar zo dagelijks mee bezig zijn, dat misschien het schrijven ze ook makkelijk afgaat en het voorbereiden van een goede toespraak. Ja, ze raken in ieder geval altijd heel snel in de media.
Ja.
En ze zeggen gewoon ook hele rake, herkenbare dingen.
Nou, wat zegt de Nijs over vitaliteitsbeleid?
Nou, hij zegt vitaliteitsbeleid, hij maakt een beetje een trappetje hoor. Hij begint eigenlijk bij, hoe kan het zo zijn, die vraag wordt hem ook voorgelegd, dat we in Nederland tot de top 5 van de gelukkigste landen horen. Mm-hmm. En toch zo'n groeiend psychisch verzuimprobleem hebben. En dat ook bij jongeren vooral ook zich heel erg aan het manifesteren is. Mm-hmm. We hadden het vorige keer natuurlijk over. Mm-hmm. Hoe kan dat zo zijn? En hij zegt eigenlijk, logisch, dat kan heel goed zo zijn. Nou, ik zal dat straks verder uitleggen. Wat hij nog meer zegt is, er is sprake van doorgeschoten autonomie. Dus we zijn zo individualistisch geworden en we zijn zo erg op de fiets gaan zitten van iedereen moet het zelf oplossen. Iedereen kan zijn eigen geluk maken. Overfocus op het individu.
Ja.
Dat werkt mee. En als het gaat om vitaliteitsbeleid, ziet hij dat organisaties een beetje in die bubbel meegaan. Hè? Dus geluk is maakbaar, daar moet je zelf hard voor werken. Organisaties gaan een vitaliteitsbeleid doen. En treden daarmee ver buiten de verantwoordelijkheid die ze als werkgever hebben. Dus ze gaan zich niet alleen met gezondheid in het werk bemoeien, maar met eigenlijk lifestyle van hun werknemers.
En dat is niet goed?
Dat is niet goed, nee.
Oké. Wat vind jij ervan?
Ja, ik kan er voor een heel flink deel in meevoeren.
Laten we even punt 1 beginnen.
Nou, bijvoorbeeld dat wij tot de gelukkigste behoren en toch zo'n groeiend verzuimprobleem hebben op psychisch vlak. Hij zegt, het is onrealistisch om te denken dat iedereen altijd maar happy peppy kan zijn. En dat hele idee van vitaal en stralend en dat ligt binnen ieders bereik, dat is eigenlijk heel ongezond. Om dat steeds maar te promoten, dat beeld.
Ja.
Dus het gat tussen wat we met z'n allen als maatschappij en in organisaties neerzetten. Mm-hmm. En de werkelijkheid, hoe mensen zich op gezette momenten werkelijk voelen. Dat gat wordt alleen maar groter. En daar worden we dus ongelukkiger van.
Ja.
En dat zie ik, dat kom ik ook aan mijn coachtafel tegen.
Maar ja, dan kom je al snel op het punt. Ja, je moet altijd, als je iets wil verbeteren, je wil vooruit, dan moet je een stip op de horizon zetten. Dan moet je een, ja, misschien soms wel ideaalbeeld neerzetten. Waarvan je misschien ook met z'n allen wel weet, dat lukt niet. Maar misschien komen we wel iets dichterbij. Hij zegt dus, ja, dat ideaalbeeld al schetsen in dit geval, in deze materie is niet heel onverstandig.
Is heel onverstandig, is onrealistisch. Eigenlijk geeft hij een alternatief beeld. En dat gebruik ik zelf ook veel in coaching. Daarom herken ik er ook zoveel in dat betoog van hem. Namelijk, leer mensen nou omgaan met de ongelukkigheid en het ongemak van het leven. Mm-hmm. En leer ze ook dat het soms maar even iets is wat je moet accepteren en wat je moet aanvaarden. Dat je daarna weer verder kan. Mm-hmm. Dat is het realistische beeld. Wij kunnen dit allemaal best wel hebben, althans de meeste van ons. We hebben allerlei mechanismes in ons om te dealen met de harde werkelijkheid. Daar moeten we weer meer in vertrouwen. En niet dat hele idee van, als je het allemaal maar zo doet en je eet gezond en je rookt niet en je bent steeds met je persoonlijke ontwikkeling bezig, dan glij je als het ware smoothly door het leven. Ja, maar dat is het leven helemaal niet. Mm-hmm. Het leven bestaat uit ups en downs. En dat is overigens precies ook wat Dirk de Wachter ook al jarenlang predikt.
Ja. Maar ja, jij krijgt mensen aan je tafel die... Je werkt meestal voor bedrijven en dan komen mensen bij je uit die bedrijven. Ja, die zitten er niet goed bij, mag ik dat zo zeggen? Ja. Is dat een goeie?
Ja.
Ja, als je dan dit tegen ze zegt, wat zeggen zij dan? Of dit kun je ook niet, laat ik zo zeggen, dit kun je ook niet zomaar zeggen. Ah joh, je moet het maar een beetje accepteren.
Nee, dat is natuurlijk in een coachtraject een opbouw. Nou is het wel zo dat mensen die aan een coachtafel komen en die dat echt willen en die ook als je ze de vraag stelt wat verwacht je van de coaching, zeggen nou dat ik een beetje uit mijn eigen cirkel stap. Hè, dat ik ben nu iedere keer deze dingen die ik ervaar, waar ik last van heb, probeer ik zelf een soort draai aan te geven. Dat lukt me niet goed. Mm-hmm. Dan zijn mensen al heel erg bezig om vanuit zichzelf naar oplossingen te gaan. Dat zijn mensen die zitten er natuurlijk in die zin al goed in.
Ja.
Die weten, er is iets waar ik misschien irreëel mee omga, of waar ik iets laat liggen. En daar wil ik wat begeleiding bij. Dus die nemen al zelfverantwoordelijkheid, die nemen al wat eigen regie. En dat is natuurlijk een goede startsituatie om aan de slag te gaan. En dan bouw je zo langzaam in dat traject op. Dus en in dat traject, en zeker bij stress- en burn-out coaching, ben je totaal niet bezig met ideaalplaatjes en groei. En ja, mensen groeien eigenlijk wel, impliciet.
In het omgaan met ook vooral.
Ja, en dat geeft wel een soort extra effect op de lange termijn. Want op het moment dat je voelt dat je weer echt grip gaat krijgen, dan heeft dat ook wel doorwerking op andere dingen. Maar het is toch vooral de kwestie, omgaan met al die dingen die ongemak geven. Hoe pak ik dat nou aan? Ja. Ik moet dat gesprek met die baas aan over mijn kwetsbaarheden. Oei, dat durf ik eigenlijk niet.
Ja. Je zei het ook, er is sprake van doorgeschoten autonomie.
Ja.
Daar hebben we het in aflevering 3 over gehad.
Ja, daar herkende ik zoveel ook van. Dat is ook eigenlijk een beetje mijn eigen huis- en keukenfilosofie van mijzelf. Dat ik dat er altijd het idee is, als mensen te weinig autonomie hebben, dan ligt overspanning op de loer. Dat zie je eigenlijk in alle Arbo-stukken. En in Arbo-land gaat dit nog heel erg rond.
Ja.
Overspanning, dat kan te maken hebben met te weinig autonomie hebben. Maar ik zie ook legio-voorbeelden van mensen die vastlopen omdat ze veel te veel autonomie krijgen. En dat zegt de Nijs eigenlijk ook en de Wachter eigenlijk ook. Mm-hmm. We zijn zo op die zelfredzaamheid gaan zitten, zo op de maakbaarheid gaan zitten. Het collectief is eigenlijk zoek. We hebben helemaal niet meer een soort collectief gevoel van we moeten het samen doen en we helpen elkaar. Ja, natuurlijk is dat er in de buurtvereniging is dat er nog wel.
Dat wou ik dus net vragen, hè? Want dat is natuurlijk de bekende ontzuiling. We zijn eigenlijk los van de ankers, hè? Ja, neem lekker een slokje. Heel goed.
Moet even de kriebels tegen gaan.
Even de kriebel, precies. Maar dat is natuurlijk een bekend verhaal. Vroeger zat je bij een zuil en dan zat je bij de katholieken of je zat bij de arbeiders. Alles was zo ook gereguleerd en georganiseerd met je eigen krant. Je zat in een warm bad.
Ja.
Was ook verstikkeld bad soms. Maar goed, je zat in een bad.
Je had in ieder geval een bad. En het was warm.
En het was warm, precies. Dus dat is niet meer. Maar je zou kunnen zeggen, maar dat is een vraag. Zijn bedrijven, zijn organisaties niet ook nog een beetje een bad waar je met z'n allen voor hetzelfde doel gaat?
Het is wel een beetje een spannend bad dan voor veel mensen. Ja? Omdat er natuurlijk in organisaties erg naar jou wordt gekeken, hoe je presteert. Mensen kijken naar elkaar. Sociale media doen daar nog een duit voor in het zakje. Dus het concurrentiegevoel in dat bad, die is er natuurlijk best wel. En ook het feit dat je om de zoveel tijd even feedback krijgt op hoe je het aan het doen bent. Dus dat is een minder senang bad dan al die andere dingen die jij noemde.
Ik hoor ook wel eens, want ik vroeg het je, maar ik heb ook wel een klein beetje inzicht in sommige organisaties, laat ik het vaag houden, dat zelfs in organisaties waar je zou van denken dat die heel erg één doel hebben,
ja, nee,
dat zelfs daar toch ook gewoon onderhuids en alle spanningen zijn die overal zijn.
Ja.
Dus zijn we dat gewoon ook kwijtgeraakt? Überhaupt het gevoel van dat we met z'n allen iets doen en dat je een beetje moet geven en nemen? En...
ja, we zijn daar in ieder geval ver van weggeraakt, de meeste van ons. He, dus de cultuur is er nu heel erg één van, het gaat om het individu, die is belangrijk. En dat individu heeft alles in handen om het goed te doen. En als het dan eigenlijk achter de schermen helemaal niet zo goed gaat, dan tolereren wij dat niet. De Nijs zegt ook over bijvoorbeeld psychische klachten die mensen kunnen hebben. Ja, ook die tolereren we eigenlijk op een bepaalde manier niet. Pas als ze een label krijgen, pas als er een naampje aangegeven kan worden, dan kunnen we er wat mee. Ja, dus dat labelen ook van allerlei psychische klachten die mensen kunnen hebben, dat is ook voor hem een soort uitvloeisel van, ja, we eigenlijk accepteren we het niet en dan plakken we er maar een etiket op en ach ja, ja, nee, dan...
Maar noem eens wat, waar hebben we het dan over?
Nou, bijvoorbeeld ADHD of maar misschien zelfs ook wel burn-out. Dus dat we een label soms nodig hebben en ik wil hier niet mensen op de tenen trappen die daadwerkelijk een gediagnosticeerde aandoening hebben, waarvan ze blij zijn dat ze dat label hebben.
Het gaat
hebben.
Om het makkelijk roepen. Oh, hij heeft ADHD, ja. Oh, hij heeft van alles.
Ja, het gaat te makkelijk. Het vliegt je om de oren. En dat is ook een beetje een doorgeschoten iets. Er zit veel doorschieting eigenlijk in onze maatschappij.
Je hoort zelfs heel snel tegenwoordig dat mensen, oh, die is autistisch.
Ja.
Of op het spectrum of zo.
Ja. Ja.
Terwijl dat is een hele serieuze, hoe noem je dat?
Ja, een aandoening, denk ik. Of in ieder geval een iets wat in de persoonlijkheid
zit. We hebben dus behoefte aan het label.
Ja, ja. En dat is allemaal wat doorgeschoten. Dus we zoeken maar allerlei redenen waarom we ons toch niet goed voelen. En zij, zowel de Nijs als de wachter, die zeggen, ja, we voelen ons niet goed omdat we een irreëel beeld hebben van wat je goed voelen is. We zijn verleerd om te gaan met ongemak en met ongelukkigheid.
Ja, en met het plakken van labels ga je ook steeds meer in die zin verbijzonderen. Kijk, vroeger had je mensen, die waren een beetje anders. Wij hadden, mijn vader, ja, je weet, ik heb nooit op een bedrijf gewerkt, althans nooit serieus. Maar mijn vader heeft bij een hele grote Nederlandse bank heeft hij gewerkt. Mm-hmm. Ja, en er waren mensen, dat vertelde hij wel eens, die weken nogal af, zou je tegenwoordig zeggen. Ja. En ik weet zeker dat daar tegenwoordig allemaal labels op zaten.
Ja.
Maar die, ja, ik ga geen voorbeelden geven, want misschien leeft diegene nog wel. Je weet het niet, of zijn familie. Maar echt soms wel best wel een mafkezen.
Was dat niet iemand ook die dan zijn hemdsmouwen ging wassen?
Ja, als hij zijn handen waste, dan waste hij de overhemdsmouwen mee.
Gewoon altijd, iedere keer?
Nou, hoe dat zo als kind maakte dat grote indruk op mij, dat die mensen er zijn. Maar daar zou je nu een diagnose en behandelingen, weet ik veel, die was gewoon anders.
Ja, en die werkte gewoon binnen die Nederlandse bank en die had zo zijn taken en zijn rol.
Nee, maar dus met het labels plakken ga je ook vanzelf eigenlijk, dus nou, die wijkt af en die is dan blijkbaar wel normaal of zo. Dus je gaat een enorm verschil krijgen. Ja. Lijkt me ook heel naar eigenlijk gewoon.
Ja, ja. Ja, dus daar wordt het nodig over gezegd. En dan organisaties. Hoe zitten organisaties in deze wedstrijd? Mm-hmm. Ja, organisaties met zoiets als vitaliteitsbeleid en zo'n heel programma rondom vitaal werken en vitaal leven. Want dat is ook waar de Nijs van zegt. Daar treedt een werkgever eigenlijk buiten zijn rol.
Ja, mag ik je even onderbreken?
Ja.
Je zei, hoe zitten organisaties in de wedstrijd? Dat zeg jij wel vaker, hè, die uitdrukking.
Ja.
Het is natuurlijk geen wedstrijd.
Nee, het is
dat
geen wedstrijd.
Je, nee.
Maar het voelt soms wel als een wedstrijd.
Dat bedoel ik.
Ja.
Ja. Ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat deze uitdrukking klopt wel met hoe het op dit moment toch nog vooral is bij veel organisaties.
Ja, die gaan betuttelen.
Ja, betuttelen.
Zeg jij.
Ja.
Hoe doen ze dat?
Nou, door zich eigenlijk heel stevig te bemoeien met wat is nou gezond leven? Daar hoort gezond eten bij. Daar hoort bij dat je voldoende beweegt. En dat zijn allemaal dingen die weten mensen natuurlijk wel. En de ene gaat daar actiever mee om dan de ander. Maar het zijn ook van die onderwerpen, daar hebben we ook wel eens over gehad, psychologische weerstanden tegen het onderwerp vitaliteit. Mm. Het is ook wel zoiets van, ik ga hier zelf over. Ja, dus dat je als werkgever gezond eten in je kantine hebt, omdat je wil uitstralen, nou, hè, wij doen hier de goede dingen. Dat is natuurlijk prima. Maar op het moment dat je allerlei aanbod gaat geven, mensen aan workshops mee laat doen die puur over dit soort onderwerpen gaan. Ja, dat gaat eigenlijk over lifestyle. En het gaat ook een beetje voorbij aan waar je als werkgever daadwerkelijk voor bent. Namelijk zorgen dat mensen goed in dat werk zitten en daar goed mee om kunnen gaan. Ja. En daar ook hun kwetsbaarheid soms even in kwijt kunnen.
Ja, overigens, dat was bij Volkswagen in Duitsland. Die hebben een hele bekende, dacht een curryworst.
Ja, en die moest van het menu af. Hè?
Ja, die moest van het menu af. En dan denk je, nou ja, een worst van het menu af. Maar die hadden ook een eigen worstenfabriek.
Opstand.
Dat was een eigen worstenfabriek op zo'n enorm complex. Ik heb de details niet. Die had ik er even bij moeten hebben.
Had je er even bij moeten
In
hebben.
Ieder geval, die is weer terug op het menu.
Ja, ik las wel een keer een kop. Toen dacht ik, goh, wat is hier nou het hele voorverhaal van? Dat de curryworst inderdaad weer op het menu stond bij Volkswagen. Maar dit is dus het voorverhaal. Het was ervan afgehaald. Vanwege vitaliteit.
Nou ja, vanwege vlees is slecht en de aarde. En nou ja, vul maar in.
Nou ja, en ik moet zeggen, ik ben nu ook een boek aan het lezen. En daar ga ik nog een keer een aparte podcast over maken. Aflevering over maken. Dat gaat over een langjarig onderzoek naar gelukkig leven. Wat zijn nou de voorwaarden voor mensen om een gelukkig leven te leiden? En hebben ze heel veel mensen heel veel jaren bevraagd. Mm-hmm. En ook zelfs medisch onderzoek naar ze gedaan. En daar blijkt eigenlijk heel platvloers uit dat mensen het gelukkigst worden van de relaties die ze hebben, van de verbinding die ze voelen. En dat heel gezond leven en goed eten, dat werkt natuurlijk allemaal wel positief mee. Maar dat zijn niet de voorwaarden voor een gelukkig leven.
Nee.
Dus ook in wat hoger abstractieniveau zou je kunnen zeggen, die lifestyle onderdelen, daar gaan mensen zelf over. En dat is niet de manier voor mensen om hun werk, om beter in hun werk te gaan zitten. En daar niet mogelijk in uit te vallen.
Nou, dan sluit ik meteen even aan in een blokje ander nieuws. Er is een reclamespotje op tv van Nationale Nederlanden over lifestyle gesproken, waar een mevrouw achter de laptop zit. Misschien hebben luisteraars hem gezien. En die begint zich steeds meer te irriteren. Dat zie je, geluiden en een collega die wat vraagt. Ja, en die
rode kop krijgt ze.
Loopt naar buiten en
ja.
En dan zie je of een P&O'er of een chef, die zie je dat al zien. Die ziet dat zo aan, dat tafereel.
Kijkt denkt, empathisch naar die mevrouw.
Hier moet ik wat mee. Ja. En dan staat ze uiteindelijk buiten op een bokszak. Weet dat zo? Nou ja, ze staat te boksen tegen een zak.
Ja, al de frustratie eruit.
Ze gooit alles eruit en ze kijkt gelukzalig. Hangt ze tegen de zak aan op het eind. En de mevrouw van het kantoor, die kijkt ook tevreden.
Ja, dan geven ze een soort high five aan elkaar ook. Van kijk eens, dit probleem hebben we mooi samen. Ja. We hebben een oplossing voor
gevonden. Wat vind jij van dit spotje?
Ja, ik erger me er eigenlijk heel erg aan die spot. Want het is zo benadrukken dat deze mevrouw heeft gewoon een probleem. Zij is gewoon een beetje vreemd dat ze last heeft van al dat in dat open kantoor.
Ja, je bedoelt dat is het beeld.
Dat is het beeld wat ze geven.
Want de rest gaat lekker door.
De rest gaat lekker door, dus zij heeft een probleem. Mm-hmm. En ze heeft dus last van oplopende frustratie. Weet je wat, ga maar boksen. Ja, het is symptoombestrijding, zou het kunnen zijn. Het mm-hmm. is oppervlakkig, het is buitenkant. Het is ook, ja, ook een beetje wat Denijs zegt. Je gaat eigenlijk op een terrein je begeven als werkgever wat niet jouw terrein is. Kijk, als er, maar dat maakt natuurlijk geen leuk spotje. Als die mevrouw nou in gesprek was gegaan, dus die teamleider of P&O'er in gesprek was gegaan met de dame in kwestie. En hey, hoe zit dat met jou? Dan waren ze misschien op hele andere dingen uitgekomen. Namelijk, ja, de open kantoorruimte is eigenlijk echt helemaal niks voor mij. Kunnen we niet eens kijken hoe ik mijn werk toch heel goed voor jou als bedrijf kan doen, maar op een manier die mij beter past?
In een stiltecelletje.
Bijvoorbeeld. Ja, of misschien past dat hele werk wel helemaal niet bij die vrouw.
Maar goed, inderdaad, je zegt het zelf al. Dat maakt natuurlijk
maakt geen leuk spotje.
Een spotje is, wat is het, 30 seconden? Ik weet het niet. Dus daar moet alles in zitten.
Ja.
Dat is natuurlijk lastig. Maar het is wel precies eigenlijk dus het verkeerde wat daar getoond wordt.
Ja, het is een beetje een losse flodder. Het is een beetje een buitenkant oplossing. Het is niet waar het eigenlijk tussen werkgevers en werknemers echt over zou moeten gaan. En dat heb ik ook wel eens eerder genoemd in deze podcast. Er is nog echt ook nog een groot gat tussen dat werkgevers denken dat ze heel goed bezig zijn op het gebied van praten over verzuim praten over kwetsbaarheden. Maar dat hun werknemers zeggen, dat gebeurt eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is best wel moeilijk nog steeds om hier met elkaar over te praten. Mm-hmm. En ook werknemers vinden het trouwens moeilijk. Maar de kern van, ja, je moet hier samen een weg in vinden, een weg in zoeken, die wordt eigenlijk bij heel veel organisaties helemaal niet geraakt.
Maar dan neem ik het toch even op. Kijk, Nationale Nederlander, die moet gewoon dingen verkopen. Ja. Want het is een dienst die ze verkopen. Ik ga het even opnemen voor de bedrijven. Want jij hebt het ook heel vaak zelf gedaan, hè? Voor managers neem je het op.
Ja.
Die doen het ook eigenlijk altijd verkeerd. Ja. Het is altijd wel weer net niet goed. Terwijl die doen ook hun best. En die denken, nou heb ik lekker. We komen zo nog even over de Vitaliteitsweek. Jij was er ook actief.
Ja, ik was ook actief.
Bij een gemeente.
Ja.
Maar dan die denken, nou dan gaan we wat doen. En dan, ja, dan komt er altijd wel weer iemand die zegt, nou, het is het net niet.
Ja,
kan je ook niet zeggen dat met dat ze er allemaal mee bezig zijn, dat we toch wel misschien de goede kant op gaan? Of wordt er soms echt gewoon contraproductief?
Nou, het leidt wel een beetje af. Dus het zoeken van oplossingen aan die buitenkant, een beetje dat losse flodderachtige.
Kind, sla jij lekker op zo'n bokszakje helemaal?
Ja, maar dat leidt ook wel iets te veel af. En dat is in feite ook wat in het Groot, de Nijs en de Wachter zeggen. Het feit dat we zo zitten op die millimeter van dat geluk en maakbaarheid. En dat leidt af. Dat zorgt dat we voorbij gaan aan waar het echt over zou moeten gaan. En dat is hier wel een, vind ik wel een issue.
En nou ga ik ook jouw vriend De Nijs. Ben jij een De Nijsiaans? Jij bent de Nijsiaanse school.
Nee, ik was eigenlijk vooral van De Wachter. En nog steeds. Want die vind ik, die is soms net even iets zachter. En De Nijs is wat robuuster, wat harder.
Ja.
En overigens, hij zei ook wel iets wat mij niet zo beviel.
Dat wou ik net zeggen. Ik denk dat we hetzelfde gaan zeggen nu. Zeg maar.
Hij zegt ook, organisaties, jullie gaan schieten te ver door. En stuur ook niet iedereen naar de psycholoog en naar de coach. Ja, en daar ben ik het niet mee eens.
Nee, jij bent coach. Ja. Ik vind het wel een hele goeie. Hou eens op met al dat getrut.
Nou, ik ben het wel eens met, je moet niet iedereen maar zomaar naar de coach sturen. En je moet ook uitkijken met coaching die dus inderdaad gaat over dat ideaalbeeld, hè, gelukscoaching. En,
maar daar zijn er veel van, hè?
Ja, daar zijn er best wel veel van. Hoewel ik niet precies weet hoe die mensen werken. Maar dat streven naar zo'n hoger ideaal, daar moet je een beetje mee opletten als het gaat om begeleiden van mensen en coachen van mensen. Maar juist in het omgaan met de realiteit, met het ongemak van het leven, ja, dat is eigenlijk een en al wat ik aan het doen ben in stress- en burn-out coaching. Dus ik denk dat ik juist de psychiaters wiens wachtkamers vol zitten, want dat is wat De Nijs en De Wachter allebei dan ook als metafoor.
Moet je Verhagen dan niet eens noemen?
Ja, die is volgens mij niet zo praktiserend.
Sorry.
Alhoewel, nee, dat is niet helemaal waar. Hij heeft volgens mij wel een praktijk waar die nog mensen ontvangt. Daar heb ik iets minder beeld bij.
Nee, maar goed, hun wachtkamers zitten vol, alle drie, vast en zeker.
Met allemaal mensen waarvan zij zeggen, ga alsjeblieft met je eigen familie praten, ga met je vrienden praten, zoek de oplossingen in je eigen collectief. Maar als dat collectief voor die mensen op die manier nog niet werkt, kan juist een coach en kan juist een psycholoog goed werk doen.
Ja, kijk, ik denk zelf dat het woord coach is gewoon, je hebt 100.000 soorten. Ja. Het is gewoon een containerbegrip en je hebt hele goede, zoals jij. Ja, ik zeg het gewoon.
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Nee, maar die mensen helpt om te gaan met teleurstellingen en niet. Maar je hebt natuurlijk ook inderdaad de lifestyle coaches. Je hebt 100.000 soorten die wel voor het ideaalbeeld gaan. Mag jij ook wel wat harder zeggen, denk ik. Jij wil natuurlijk mensen niet op de tenen staan.
Nee.
Snap ik wel. Maar misschien is het ook wel eens nodig.
Maar ja, soms is het niet prettig om al die dingen te horen over coaching, alle vooroordelen, het gemak waarmee het soms echt wordt weggezet. Zo van, dat is ook allemaal, dat doet er ook allemaal niet toe. Ja, ik voel me daar aan de ene kant niet door aangesproken, omdat ik zelf voel dat het waarde toevoegt. En dat ik juist bezig ben met dit onderwerp van hoe kunnen mensen nou met de realiteit goed omgaan.
Ja.
Nee.
Hey, Eva, jij was actief in de Vitaliteitsweek.
Van de gemeente Diemen.
Ja, nou, we hebben het nu over, er moet minder vitaliteit, minder gedoe. Ja. En dan ga jij toch weer ergens op een podium en je ging naar de burgemeester kwam, heb ik begrepen. En je hebt daar een hele sessie gegeven.
Later omgaan met werkdruk was mijn sessie.
Zeker. En ja, je was ook de hoofdgast. Het was niet dat er nog allemaal parallel sessies waren. Jij was de keynote. Ja. Je hebt hem nog een paar dagen later overgedaan online met een nog grotere groep. Toch even.
Ja.
Gemeente Diemen,
ja.
Die doen het wel goed.
Ja, tuurlijk. Ja.
Nee, even serieus.
Ja. Nee, je zou kunnen zeggen, goh, hè, vitaliteitsbeleid stopt ermee en dan toch aan zo'n vitaliteitsweek meedoen. Ik wil ook niet net doen alsof ik een soort principeprinses ben die dan helemaal gaat afwegen hoe zit deze vitaliteitsweek in elkaar en kan ik daar wel mijn medewerking aan geven.
Wij spraken er even over laatst en toen zei je, maar zij zijn wel echt goed bezig.
Ja, ik vond het...
Anders, want jij gaat toch niet, mag ik hopen, Melissa Schouwman, je gaat toch niet als je denkt, oh mijn hemel, wat is dit? Dan ga jij toen.
Nee, als het echt verbinden. Een heel losse, flodderachtig iets zou zijn. En je bent er op een moment bij betrokken dat je daar nog wat aan kan doen. Dan zou ik daar zeker op gaan sturen. En als het al een voldongen feit is, zou ik er misschien niet instappen. Want ik ben daar inderdaad ook echt niet van. Wat ik breng, past daar ook niet in. Dus dat is ook wel makkelijk.
Maar wat doet Dieme goed?
Nou, wat Dieme doet, is dat ze gewoon zeggen: hé, we hebben hier echt wel een issue met werkdruk. En daar gaan we die vitaliteitsweek aan besteden. En die burgemeester die de week opende en een toespraak hield, die had nou juist. Heel goed ook dat betoog van De Nijs gelezen. En die sloot zijn speech af hij begon in ieder geval met dingen die voor hem werkten en dat hij hoopte dat medewerkers ook voor zichzelf dingen vonden waarmee ze lekker goed in dat werk konden blijven staan. Maar hij sloot af met... soms gaat het gewoon even een tijdje niet. En dat moet er ook kunnen zijn en daar moeten we het ook over kunnen hebben. Nou, dat vond ik sowieso hartstikke sterk. Mm-hmm. Ik mocht de workshop omgaan met werkdruk geven. Want dat is echt iets waarvan de gemeente weet dat speelt bij mensen. En daar hebben ze hulp bij nodig. Mm-hmm. Dus ja, dan zit je echt op een onderwerp waar je ook al over gaat als organisatie. Ja. Waar je ook zelf misschien soms de verkeerde duiten voor in het zakje doet. Mm-hmm. Dus die werkdruk loopt ook op. Omdat jouw ambities als organisatie misschien soms te hoog zijn. Ja. Je wil die mensen natuurlijk helemaal niet over de kling jagen, maar dat gebeurt wel. En daar het over hebben. Ze deden bijvoorbeeld ook in die week wandelingen tussen politiek bestuurders en medewerkers. Zodat die ook eens met elkaar konden praten van hoe pakt dat nou uit, zo'n ambitie van jou als wethouder. En wat wij dan allemaal te doen hebben. Ja, dat ging echt ergens over. Dat ging echt over waar je voor verantwoordelijk bent als werkgever.
Heel goed. Nou, zoals de burgemeester afronde met... dat mag er ook zijn, ongemak, et cetera. Hoe gaan wij dit afronden? Heb je nog laatste tips of andere zaken?
Nou ja,
keukentafeltips.
Organisaties, bedenk eens goed. Wat is echt hetgeen waar jij over gaat als bedrijf? Of als gemeente of als overheid?
Afbakenen.
Wat zijn echt de issues die werknemers daarmee hebben? Wat komt er uit al die onderzoeken? Bijna iedere organisatie doet wel aan medewerkers tevredenheidsonderzoek of medewerkerswaarderingsonderzoek heet dat tegenwoordig. Je weet wat de issues zijn. Kijk kritisch naar, zitten we dichtbij genoeg? Hè? Kunnen mensen inderdaad hun verhaal kwijt als ze zich kwetsbaar voelen, als ze zich onveilig voelen? De Nijs zegt bijvoorbeeld ook heel hard, ga mensen nou niet het idee geven dat je werkplek altijd maar veilig is. Dat kan je ze helemaal niet garanderen dat het altijd maar veilig is. Leer ze weerbaar worden tegen onveiligheid. Dus we zijn doorgeschoten in het moet allemaal een soort van la-la-land-achtig vlinders en bloemen. En als er maar even iets niet lekker zit, dan hebben we er last van. Ja, we moeten weer terug naar, er zijn gewoon dingen en daar hebben we mee te dealen. En soms lukt het niet eens om ermee te dealen, maar dan moeten we die periode even goed doorkomen.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, we moeten gewoon terug naar goed traditioneel oud
personeelsbeleid.
Personeelsbeleid,
ja. Aandacht voor de mensen, aandacht voor wat er kan zijn.
Niet te veel.
En er moet ook gewoon gewerkt worden. Ja.
Zou ik het woord, het moet niet te maltentig zijn? Mag ik dat hier introduceren?
Ja, vind ik wel. En maltentig is ook bijna een beetje een overdreven vorm van aandacht. Ja. Empathisch is goed. Ja. Hè? Dus inleven, bedenken hoe het voor die ander is. Niet meteen met je eigen van, als dat bij mij aan de hand zou zijn, zou ik me daar niet voor ziek melden. Nee, dat is niet... Dat doet er niet toe. Hè? Iemand anders zit met iets en die gaat er anders mee om dan jij. Dus inlevingsvermogen voor leidinggevenden is natuurlijk echt een kernkwaliteit die mensen moeten hebben. Ja. Goed personeelsbeleid, ben ik het helemaal mee eens met die mooie samenvatting.
Nou, dan sluiten we hierbij af. Als mensen nou opmerkingen hebben, vragen, die denken, nou, ik wil wel iets meer horen hoe ik niet te maltentig met mijn personeel om moet gaan. Bijvoorbeeld, hoe kunnen ze dan met jou in contact komen? Kan dat überhaupt?
Ja, dat kan natuurlijk. info@melissaschouwman.nl
Schouwman met OU zonder W.
Precies, en Melissa met 1 L en 2 S'en.
LinkedIn ben je ook te vinden.
Ja, En ook gewoon even mijn naam intoetsen, Melissa Schouwman. Dan komt er sowieso van alles trouwens. Dat doe ik wel eens. Ja, het is een beetje treurig misschien, maar dat doe ik wel eens. En dan Binnenlands Bestuur, mijn column en Soundcloud, de podcast.
Iedereen die wel eens iets doet en een beetje bekendheid heeft of krijgt, die googelt zichzelf wel eens. Dat is niks om je voor te schamen.
Oké, gelukkig.
Helemaal goed. Tot zover deze aflevering van, wat zeg ik nog altijd? Werk druk.
Ja, werk druk.
Ik was ineens, ik had een blackoutje.
Ja, dat kan hè.
Ik doe hem opnieuw. Tot zover. Aflevering 32 van Werk druk. Graag tot de volgende keer. Nou, ik ben nou helemaal aan een kop koffie toe.
Natuurlijk. En we hebben taartjes erbij met slagroom.
Echt waar?
Hey.